Ik zal u vanavond maar niet groeten met een warme groet. Temperaturen zijn hoog genoeg, al heeft de koster voor een heerlijke temperatuur gezorgd hier. Het valt hier alles mee. Maar we hopen dat we ons wel mogen warmen aan het evangelie vanavond. Hartelijk welkom. Wel een hartelijk welkom. Fijn dat u en jij aanwezig bent vanavond. We willen nu eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 22, het 13 en het 16e vers. Psalm 22, vers 13 en 16. We willen vanavond verder gaan met het onderwijs uit Hooglied. Het gedeelte dat we vanavond hopen te overdenken heeft ook een achtergrond. En die achtergrond vinden we onder meer opgetekend in Ezechiël 16. En daarom lezen we met elkaar vers 1 tot en met vers 14 uit dat hoofdstuk. Ezechiël 16 en daarvan de eerste 14 verzen lezen we nu met elkaar. En daar luidt Gods heilig en zijn onfeilbaar woord. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg, alzo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u één van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen tot sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie, en gij waart gans zeer schoon, en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen, om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere. Heren, tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zullen we de Heer nu eerst vragen om een zegen. Zullen we met elkaar bidden. Heren, wanneer wij uw aangezicht zoeken in gebed, dan past het ons om allereerst uw grote naam te erkennen en te danken. Dat u ons midden in de week op deze avond een plaats geeft in uw huis. Waar we ons mogen afzonderen van het dagelijks leven en waarbij we ons mogen richten op u en op uw woord. Om ons gezamenlijk te bezinnen op de viering van het heilige avondmaal. Daar danken wij u voor dat wij daarvoor de gezondheid, de gelegenheid en dat we ook van u de genegenheid hebben gekregen om hier te zijn. Ongetwijfeld hebben we veel zaken ter hand genomen vandaag. Het weer kan ook het nodige van ons hebben gevraagd, maar u gaf het dat we elkaar hier toch mogen ontmoeten aan deze plaats. De plaats die ons lief is. De plaats waar u tot ons wilt spreken. En dan wilt u ook vanavond weer vanuit uw woord uw stem tot ons richten. Ja, u wilt ons onderwijzen en in het bijzonder wel in zaken de zaken van uw sacrament, de bediening van het heilige avondmaal. En geef dan dat waar mag worden, dat we ook mogen ervaren wat u zelf bij monden van David hebt gezegd. Ik zal u onderwijzen en u leren de weg die gij gaan moet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ja, wilt u ons dan leren vanuit uw woord? Dat is toch ook de opdracht waarmee uw knechten, uw discipelen de wereld in zijn gezonden. Om te onderwijzen. Om te onderwijzen en te leren. Al datgene wat u hen geeft te spreken. En geef dat er ook vanavond zo onderwijs en voedsel mag zijn voor de ziel. We bidden voor elkaar wanneer we naar deze plaats zijn gekomen of verbonden zijn met deze bijeenkomst. Wilt u het woord dat zo meteen mag uitgaan zegenen. Geef dat we ook deze woorden mogen ontvangen met ons hart. En dan hebben we ook vanavond uw Heilige Geest zo nodig. Ook in deze momenten zijn we steil en diep afhankelijk van u, o Goddelijke Geest. Wilt u ons inleiden in de waarheid van uw woord en geef dat wij van uwentwege mogen horen datgene wat u heel persoonlijk tot ons te zeggen heeft. En dan bent u toch de grote herder van de schapen, dan weet u ook wat uw kudde nodig heeft. Dan weet u ook wat elk schaap en ook elk lam nodig heeft. En daarom bidden we, wilt u ons zo geven dat we onderwezen mogen worden en dat we door u mogen worden geleerd en dat u een woord ter rechtertijd komt te spreken. We bidden of u ons wil bewaren voor gedachten van afleiding, ook die kunnen er vanavond zijn, maar geef zo dat we in alle rust onder beslag mogen komen van uw woord, wanneer we ook dat rijke gedeelte vanuit Hooglied 1 hopen te vervolgen. Gedenk uw volk en kinderen, wilt u hen ook voeding geven? Wanneer we van verre staan en we misschien niet met volle vrijmoedigheid durven te zeggen dat u onze God en onze zaligmaker bent, wilt u ons dan ook leiden? Wilt u ons dan bij de hand nemen en geef ons dan toch de vaste vrijmoedigheid bij u vandaan? En wanneer het heel teer mag liggen en we vreugde in u mogen ervaren en de blijdschap bij u vandaan, je mag dan de boodschap van vanavond dat ook verder doen aanwakkeren en verlevendigen. Opdat de dankbaarheid mag opstijgen tot u die in de hemel zit. En dat we vrucht mogen voortbrengen, waardoor u mag worden verheerlijkt. Help ons in alle dingen, in spreken en in luisteren. We bidden ook voor onze koster. Zegen ook hem in de taken die hij heeft gekregen. Wees de organist nabij, ook de psalmen mogen vanavond weer klinken. Wat is het ook goed om die psalmen elke keer weer op de lippen te nemen. Wilt u erin meekomen, o grote God in de hemel. Wij loven en prijzen uw grote drie-enige naam. En hoort u ons om Christus wil. Amen. Psalm 34 vers 2 willen we nog zingen, waarin het gaat over een gebed. Ik zocht in mijn gebed de Heere, ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvallig heen geantwoord, mij gered. 34, het tweede vers. Na de overdenking willen we graag met elkaar zingen Psalm 116 en daarvan het vierde vers. Psalm 116 vers 4, laten we dat zometeen zingen na de overdenking. Een overdenking die gaat over Hooglied 1 en daarvan het vierde vers. En dat vierde vers uit Hooglied 1 lezen we nu met elkaar. Daar klinkt inderdaad een gebed. We hebben net ook een gebed opgezongen. Hier klinkt het gebed van de bruid. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechte hebben u lief. Om onze gedachten wat te ordenen en om ook de voortgang in de stof te houden, heb ik ook hier een opschrift boven geschreven. En als thema boven de overdenking vanavond deze woorden: de bruid in de binnenkamer van de bruidegom. De bruid in de binnenkamer van de bruidegom. Twee gedachten. Allereerst letten we op een bede uit de binnenkamer. Want het klinkt in het eerste gedeelte van vers 4. Trek mij, wij zullen u nalopen. Daar vinden we de bruid als het ware in de binnenkamer. In gebed. En in onze tweede gedachte letten we op een bezoek in de binnenkamer. Want we lezen heel duidelijk dat ze wordt gebracht door de koning in de binnenkamer. En dan betrekken we daarbij ook die andere woorden van vers 4. Dus allereerst een bede uit de binnenkamer en ten tweede een bezoek in de binnenkamer. En dat doen we onder het thema de bruid in de binnenkamer van de bruidegom. In de wereld van de theologie kwam in de middeleeuwen een bijzondere stroming op, de stroming van de bruidsmystiek. En in die theologie werd de ziel voorgesteld als een bruid en werd Christus voorgesteld als een bruidegom. En wanneer Christus gemeenschap oefende met de ziel, dan werd er iets zichtbaar van de eenwording van bruid en bruidegom. We zien er iets in afgebeeld van een huwelijk, een geestelijk huwelijk. En daarom wordt er dan ook gesproken van de bruidsmystiek. Eén iemand die daar een grote vertegenwoordiger van is geworden, is Bernardus van Clairvaux. U hebt misschien wel eens van zijn naam gehoord. Geboren in de middeleeuwen, in de 11e eeuw. Al jong trad hij in een klooster toen hij nog maar 23 jaar jong was. En later heeft hij veel kloosters gesticht, 70 in totaal, en richtte hij zelfs een kloosterorde op, de Cisterciensers. Het is ook deze kerkvader die veel door de reformatoren wordt geciteerd in de institutie van Calvijn, maar liefst 41 citaten van deze kerkvader. En ook grepen de reformatoren graag terug op zijn gedachtegoed, want ook Bernardus van Clairvaux wist heel goed dat wij uit genade zalig moeten worden en niet uit de wet. En deze monnik heeft maar liefst 86 preken nagelaten over het boek Hooglied. Wij gaan er geen 86 keer bij stilstaan. Enkele keren hopen we dit boek te overdenken. Maar deze monnik heeft uitvoerig dit boek ter hand genomen en uitgelegd en toegepast. En iets van die bruidsmystiek, van die eenwording van bruid en bruidegom, zien wij terug in vers 4. Wanneer wij daar vanavond op letten. Ja, dan grijpen we eerst nog even terug op datgene wat we zondagmorgen hebben gehoord. We hebben daar een verlangen horen uiten door de bruidegom. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. We hebben gezegd, dat was uitbundig, die liefde die daarin tot uitdrukking werd gebracht. We hebben ook iets gezien van de heerlijk geurende olie die uitging van de bruidegom. En er ging zoveel van die bruidegom uit, dat zelfs de maagden, de bruidsmeisjes, die bruidegom hebben liefgekregen. Ja, zeiden we, een maagd, het grondwoord heeft iets in zich van verborgen. Een maagd blijft vaak verborgen, zeker in de tijd van het Oude Testament, zodat haar maagdendom bewaard kon worden. Zo kon de vader ook instaan voor haar maagdendom. U vindt dat onder meer in het boek Deuteronomium opgetekend. Het zegt ook wel iets over de gelovigen. Want Paulus zegt, ons leven is met Christus verborgen in God. En die is een echte Jood, zegt Paulus, die het in het verborgene is. Nou, laten we elkaar dan, voordat we verder gaan naar vers 4, die vraag maar stellen. Hebben we het verborgene nog opgezocht in de afgelopen dagen? Week van voorbereiding. Zijn er nog stille momenten geweest? Zijn er nog ogenblikken geweest waarvan Gods verborgen omgang vinden? Zielen waar zijn vrees in woont. Dat we te midden van de drukte en te midden van alle bezigheden toch het aangezicht van de Heere mochten zoeken. En dat er als het ware oefeningen mochten zijn met hem. Ook als het gaat over het avondmaal. En dan klinkt hier een gebed. Trek mij. Waar moeten we dan aan denken? Wat zijn dat voor woorden die hier door de bruid gesproken worden? Wel, we moeten het beeld voor onze ogen houden dat de bruid hier als het ware nog in het vaderhuis is. In het ouderlijk huis. Want u leest, wanneer we vers 6 erbij betrekken, dat zij daar spreekt over de kinderen van mijn moeder. We zouden zeggen dat zijn de andere leden van het gezin. En straks, dat blijkt ook wel uit de context, zal ze trouwen met de bruidegom. Hier is ze nog in het ouderlijk huis en vraagt ze aan de bruidegom, trek mij. Ja, dan moeten we iets meer zeggen van de achtergrond van een huwelijk in die tijd. Het was gewoon dat de bruidegom naar het huis kwam van de bruid, de aanstaande bruid, zijn aanstaande vrouw. En dat de bruidegom dan de hand nam van die bruid en dan die bruid als het ware uit huis trok en meenam naar de plaats waar het huwelijk plaatsvond. Denk maar aan de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Dan is de bruid samen met de bruidsmeisjes al wachtend op de bruidegom. Hou dat beeld even in gedachten. Want hier is de bruid als het ware nog thuis in het ouderlijk huis en zegt ze tegen de bruidegom, trek mij, neem hem bij de hand, neem mij mee. En daar ligt allereerst onderwijs in. Geestelijk onderwijs. Wanneer iemand getrokken wordt, dat kunnen we ons allemaal voorstellen, dan gaat iemand van de ene plaats over naar de andere plaats. En wanneer we dat geestelijk overzetten, dan kunnen we zeggen in het geestelijk leven zijn er 2 manieren van trekken. 2 trekkingen. Allereerst die trekking dat we vanuit het ouderlijk huis, het huis waarin wij geboren worden, het huis van Adam, onze vader, dat we vanuit het huis worden overgebracht naar het huis van de laatste Adam. Dat we van dood levend gemaakt worden. Dat we van doof horend gemaakt worden. Dat we van geestelijk blind ziende gemaakt worden. Dat we uit de duisternis, ja, vult u het eens in, uit de duisternis getrokken worden, daar hebt u het werkwoord weer, getrokken worden tot Gods wonderbaar licht. Dat moet de Heere doen. Want wij zijn, en dat hebben we vaak gehoord, maar laten we daar vanavond ook in meekomen, wij zijn van nature dood in de zonden en misdaden. Helemaal dood. En al is die bruidegom prachtig om te zien, ik ben er geestelijk blind voor, van nature. Al is die bruidegom nog zo wel riekend en gaat er een heerlijke geur van hem uit. Ik heb er geen besef van nature. En al spreekt die bruidegom nog zulke lieflijke woorden. Ik ben er geestelijk helemaal doof voor. En daarom moet gebeuren wat Christus zegt. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem. Hebt u hetzelfde werkwoord weer. Trekken. Dat is de eerste trekking. Die trekking, geliefde, moet plaatsgevonden hebben in ons leven, willen wij avondmaal kunnen vieren. Ik zeg niet dat we een Paulusbekering moeten hebben, maar wij moeten wel van dood levend gemaakt zijn, willen wij toegang krijgen tot het heilige avondmaal. U mag het een goddelijk recht noemen, u mag het vanavond in het licht van dit gedeelte ook noemen een eerste trekking, dat u voor het eerst bent getrokken uit het duister tot Gods heerlijk licht. Maar er is ook steeds weer opnieuw een trekking nodig. Ook wanneer ik door genade een kind van de Heere geworden ben, moet ik steeds weer opnieuw getrokken worden. Want ja, als bruid glij ik zo vaak weer uit in de modder van de zonde. Maak ik mijn prachtige bruidskleed weer vies en vuil door de onreinheid. Elke keer weer opnieuw moet die bruidegom mij komen te trekken. En hoe wil hij dat nu doen? Door zijn woord, dat allereerst, maar ik wil vanavond toch ook wel nadruk leggen op het sacrament. Het sacrament van het heilige avondmaal. Want de Heere wil bij uitstek ook het sacrament dat zondagmorgen hier aangericht staat gebruiken om u weer opnieuw te trekken, wanneer u ook die eerste trekking kent in uw leven. U zegt, hoe gaat dat dan, die trekking? Wel, dat staat ook in onze tekst. Trek mij, wij zullen u nalopen. En dan staat er in het Hebreeuws eigenlijk, trek mij, wij zullen u achterna lopen. Dus de bruidegom gaat voorop. En de bruid mag volgen. Nee, de bruid loopt niet mee. Loopt nog minder voorop. Maar de bruidegom gaat voorop. En de bruid hoeft alleen maar te volgen. Dus wanneer we zondagmorgen door de Heilige Geest de bruidegom mogen zien gaan en de bruidegom in zijn schoonheid hier mogen zien staan en zijn nodigingen gaan uit en de Geest komt ook daarin mee, dan kan het niet anders, geliefde vrienden, of dan worden wij getrokken. Kijk, wij kunnen zelf wel opstaan en ook wel fysiek naar de tafel gaan, maar ten diepste, dat begrijpen we ook wel, kunnen we elkaar niet een avondmaal zegen geven. Maar wanneer de Geest er mee komt en die wil dat gebed verhoren, trek mij, wij zullen u nalopen, dan wordt u ook getrokken. Als u met ogen van het geloof op die bruidegom mag zien, ja, dan kunt u niet blijven zitten. Dat gaat niet. Dat kunt u namelijk niet weerstaan. Dominee, dat zegt u wel heel stellig. Zeker, maar daar hebben we ook grond voor, want dat zegt de bruid hier in vers 4. Wij zullen u nalopen. Zullen. Dat is zekerheid. En daarom durfde ik ook wel opgeven, net aan het begin van deze bijeenkomst. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Ik wil, zegt de Heere, en zij zullen. En let dan ook even op dat woordje wij. Trek mij, wij zullen u nalopen. Ja, daar moeten we ook op letten. Het gaat hier niet om de bruid die in een soort majesteitsmeervorm spreekt. Dat kennen wij wel. Wanneer een koning bijvoorbeeld zegt, wij bevelen u, wij gebieden u. Ja, dan horen we alleen die koning spreken. En hij gebruikt een majesteitsmeervorm. En voor de jonge mensen onder ons vanavond, wanneer hij aan de kant wordt gezet door een diender. En dan kon het vroeger wel eens gebeuren als het raampje van de bestuurder openging, dat een diender zei, waar zijn wij mee bezig? En dan bedoelde die diender niet u en ik. Nee, dan doelde hij, wij, één persoon. Maar dat wordt hier niet gebruikt. Die vorm wordt hier niet gehanteerd door de Bijbelschrijver. Trek mij wij, dan gaat het niet over een enkelvoud bij die wij. Dat is niet de bruid alleen die hier aan het woord is. Nee, hier zijn ook de bruidsmeisjes bij ingesloten. Hier spreekt de bruid, de vrouw, de aanstaande vrouw van de bruidegom, maar ook die bruidsmeisjes die met haar optrekken. Wie waren dat ook alweer? Kinderen van de Heere, andere gelovigen. En zeker, er zijn verklaarders die zeggen dat zij nog maar pas bekeerden. Vind ik een hele mooie gedachte. Hoe het ook zij, hier spreekt de kerk. Dus de bruid zegt, trek mij. En als het ware in koor zeggen ze, wij zullen u nalopen. Het avondmaal is een persoonlijke zaak. Wij gaan persoonlijk aan. Wij kunnen niet deelnemen voor een ander. Maar wij mogen wel deelnemen met een ander. Dat is een hele mooie gedachte die we hier ook zien. Trek mij, dat is persoonlijk, maar wij zullen u nalopen. En daarom ook dat prachtige woord uit het avondmaalsformulier, dat zoals een brood samengesteld is uit verschillende graankorrels en een wijn samengesteld is door verschillende druiven die geperst worden, uitgeperst worden. Daar zien we als het ware dat een gelovige samen met al de heiligen de bruidegom mag volgen en dienen. Trek mij, wij zullen u nalopen. En als we dan deze woorden op ons laten inwerken, dan zien we daar in mijn ogen ook iets van in het formulier. U hoeft het niet met me op te zoeken, maar ik lees u dat voor. Trek mij, wij zullen u nalopen. Want dan zegt ons avondmaalsformulier, Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Kijk, dan mag de bruid het leven buiten zichzelf zoeken. Niet te veel naar onszelf kijken. Niet te lang blijven graven. Niet te diep blijven zoeken. Maar sla het oog op de bruidegom. Sla het oog op hem. En doe het maar met het gebed. Trek mij. Zo zullen wij u nalopen. U zegt, wanneer ik die trekking niet voel. Zondag. U hebt het heel stellig gezegd. Wanneer ik die trekkracht zondag niet voel. Als we die eerste trekking kennen. In meer of mindere mate. Als we die eerste trekking kennen. Dat de Heer ons levend gemaakt heeft. Ga dan maar in gehoorzaamheid. En doe het dan ook maar met het gebed op de lippen. Trek mij, zo zullen wij u nalopen. De Heer is vrij in zijn werkingen. Hij is vrij ook als het gaat om zijn trekkingen. Een bede uit de binnenkamer. We gaan naar onze tweede gedachte. Een bezoek in de binnenkamer. Want nu komt er een heel bijzonder gedeelte, een heel teer gedeelte. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Dus de bruidegom is gekomen, heeft de bruid de hand gegeven, neemt haar mee. We voelen als het ware de spanning bouwt zich op. Waar gaan ze nu naartoe? Naar de binnenkameren. Wat zijn dat, die binnenkameren? We weten dat de bruidegom een koning is. Dat hebben we eerder gezien. We weten ook dat een koning woont in een paleis. En we weten ook dat een koninklijk paleis vaak meerdere ruimten heeft. Wanneer u een paleis hebt bezocht, dan weet u dat een paleis vaak binnenkameren heeft, de binnenste ruimten, en daaromheen als het ware een ring met allemaal andere kamers. En vaak kun je van de ene kamer naar de andere gaan, je kan bijna helemaal rond. Denk ook even aan het paleis van Salomo, dat we u laatst hebben geschetst tijdens die belijdenisdienst. Een eetkamer, een audiëntiezaal en een troonzaal, dat bestond uit verschillende vertrekken. Wanneer we nu hier lezen dat de koning, de bruidegom, dat de koning die bruid meeneemt in zijn binnenkameren, dan kunnen we dus denken aan die verschillende kamers die zich in het koninklijke paleis bevinden. En ik wil er vanavond in het licht van dit gedeelte twee uitlichten. Allereerst is dat de kamer waar de huwelijksgemeenschap plaatsvindt. Dus waar bruid en bruidegom samen trouwen, in het huwelijk treden. Daarom hebben we ook met elkaar gelezen in Ezechiël 16. Want daar zien we dat Israël, als een meisje wordt weggeworpen op het vlakke veld. Ik weet niet hoe u het ervaren hebt, maar ik vind het nog niet zo'n gemakkelijk gedeelte om het te lezen. Er zijn gelukkig niet te veel kinderen bij vanavond. Maar Israël wordt als een meisje weggeworpen op het vlakke veld, wordt aan haar lot overgelaten. Dan komt de Heere voorbij en die ontfermt zich over haar. Die wast haar, die kleedt haar en die huwt haar. Trouwt met haar. Het is ook om die reden, gemeente, dat het hooglied op de achtste dag gelezen wordt in het Jodendom, de achtste dag van Pascha. Pascha betekent uittocht, dat weten we. Wel, het volk Israël is uitgetogen uit Egypte, getrokken, trek mij, getrokken uit Egypte. En wat gebeurde na die uittocht bij de Sinaï? Toen trad de Heere met hen in een huwelijk, verbond. Exodus 20 en andere gedeelten over het verbond. Dat is eigenlijk de achtergrond van dit gedeelte. De bruid is getrokken, trek mij, de uittocht. En vervolgens wordt ze gebracht op de plaats waar ze in het huwelijk treedt met haar bruidegom. De verbondsluiting. Maar na een huwelijksluiting volgt de huwelijksnacht. En daarom geloof ik ook dat wanneer het hier gaat over de binnenkamer, het ook in het bijzonder gaat over de slaapkamer. En voor we dan lijnen gaan trekken, wil ik daar eerst wat tekstverwijzingen bij betrekken. Wanneer Isboset, de zoon van koning Saul, om het leven wordt gebracht door Baena en Rechab, dan gebeurt dat terwijl hij in de binnenkamer is. Hetzelfde woord. En dan ligt hij op bed. Dus dat is een slaapkamer. Wanneer we Joël 2 lezen, vers 16, opnieuw lees ik het u voor, u hoeft het niet met me op te zoeken. Maar Joël 2, vers 16, dan lezen we daar, de bruidegom gaat uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. En nee, dan komen ze niet uit twee verschillende ruimten, dit is parallelie. De bruidegom komt uit de binnenkamer, de bruid uit de slaapkamer, die binnenkamer, dat is de slaapkamer. En wanneer we dan de slaapkamer wat meer overdenken met elkaar, dat hebben we nodig om ook wat lijnen te kunnen trekken, dan kunnen wij allereerst zeggen, de slaapkamer is een plaats waar iemand zich veilig voelt. Wanneer er ooit bij u is ingebroken, dan vindt u het vreselijk dat ze door uw persoonlijke eigendommen hebben gesnuffeld. Dat is een vreselijk idee. Maar de meeste moeite hebben bewoners met het feit dat iemand op hun slaapkamer is geweest, een vreemde. Want dat is de meest veilige plek. Daar zou je helemaal veilig moeten wanen. De slaapkamer is ook de plek waar iemand vertrouwelijk spreekt met een ander. Er wordt van Elisa gezegd dat hij doorgeeft aan de koning van Israël wat de koning van Syrië in zijn slaapkamer bespreekt. Dat betekent dat Elisa als het ware vertrouwelijke dingen weet van die koning. Die werden besproken in de slaapkamer. We kunnen ook van de slaapkamer zeggen dat inderdaad daar de gemeenschap plaatsvindt. David nodigt Batsheba in zijn binnenkamer. En ook Simson ligt in de schoot van Delila in de binnenkamer. Daar vinden ook intieme zaken plaats. Dat moeten we vanavond in alle eerlijkheid benoemen. Dat gebeurt daar. En nu gaan we dan proberen voorzichtig wat lijnen te trekken naar het heilig avondmaal. Wanneer de Heere zondagmorgen u nodigt en u mag de bruidegom volgen en op zijn nodiging ingaan. En de Heere komt erin mee. Dan wil de Heere u wel eens voeren in zijn binnenkamer. Dan mag u daar wel eens proeven de liefde van de Heere. Paulus zegt ervan in Efeze 3 dat u dan iets mag zien van die liefde die alle verstand te boven gaat, die alle kennis te boven gaat. Dat u iets mag zien van de lengte, van de breedte, van de diepte, van de hoogte, van de liefde van Christus. Dan wil de Heer ook wel eens heel vertrouwelijk tot u spreken. Ik zal tot mijn volk in vrede spreken, zegt hij. Psalm 85. En dan mag het ook wel eens zo zijn dat u zegt, hier voel ik me in deze ogenblikken helemaal veilig. Ik ben in de binnenkamer van de koning. Hier kunnen de pijlen van de vijand niet bij. Hier hoor ik de stormen van het leven even niet meer. Hier hoor ik die stemmen van andere mensen even niet meer. Hier ben ik veilig, hier ben ik vertrouwd. Hier ben ik in rust aan de voet van de bruidegom. Aan zijn gezegende voeten in de binnenkamer. En waar leidt dat toe? Tot verheuging. Ja, daar is deze tekst ook heel duidelijk over. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Ja, dat is weer meervoud. Dat zijn die bruidsmeisjes. Maar kom, die bruidsmeisjes zijn toch niet in die ruimte geweest waar de huwelijksgemeenschap plaatsvond? Nee, inderdaad niet. Die maagden zijn daar niet bij geweest. Die nacht. Ze hebben het feest meegevierd. Zeker. Daar zijn ze aanwezig geweest. Maar ze zijn echt naar huis gegaan op een zeker ogenblik. Ze zijn daar niet bij geweest. Toen de bruid en de bruidegom daadwerkelijk tot één vlees werden. Hoe kan dat dan dat die bruidsmeisjes hier zeggen, wij zullen ons verheugen en in u verblijd zijn? Dus zo kan het wel eens zijn dat je avondmaal hebt gevierd en dat je in die ogenblikken misschien helemaal niet die gemeenschap hebt ervaren met de Heere. Maar een ander geeft er wel hoog van op, die heeft iets mogen zien van de schoonheid van de bruidegom en dat u met diegene dan toch verheugd bent. Wij zullen ons verblijden. Dat we dankbaar zijn omdat die andere geestelijk heeft mogen eten en drinken. Wij zullen ons verheugen. En dan ligt er Een geheim opgesloten in die twee kleine woordjes. In u. Ja, het kan alleen om de Heer Jezus en in de Heer Jezus. Als we iets van de schoonheid van de bruidegom zien, dan komt er blijdschap, dan komt er verheuging. Misschien wel met een traan. Misschien wel met een heel verstild gezicht, dat kan. Maar dan is er een diepe blijdschap die, ja, die zo hoog uitstijgt boven de aardse dingen. Dat de bruid hier ook zegt met de bruidsmeisjes, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn. Staat in het Hebreeuws, boven de wijn. En reken maar dat die wijn goed gesmaakt heeft tijdens het huwelijksfeest. Reken maar dat de wijnglazen zijn geheven toen het huwelijk werd gesloten. Reken maar dat het echt een oprecht feest is geweest daar in die koninklijke zaal. Echt. En toch zeggen die bruidsmeisjes hier, en toch zegt die bruid, wij zullen u uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Het stijgt werkelijk boven alles uit. Daar kan de beste wijn niet tegenop. En daar ligt ook onderwijs in. Ik geloof, geliefde gemeente, dat wij dit moeten doen en dat we dit ook meer zouden moeten doen. Vermelden wie de Heer voor ons is. In de voorbereiding afgelopen dagen moest ik denken aan de 10 verspieders. Zij brengen een kwaad gerucht voort over Kanaan, het beloofde land. Komt hen duur te staan. Gemeente, wanneer we avondmaal mogen vieren, laten we het met verheuging mogen doen en met blijdschap, dat geven de Heeren, maar laten we dan ook iets van delen. Laten we het met de bruid en de bruidsmeisjes vermelden. Geef maar hoog op van de bruidegom. Spreek maar goed over hem, over Christus. En dan eindigt vers 4 met de oprechten hebben u lief. We voelen wel aan dat we hier heel veel over kunnen zeggen. Dat doen we nu niet binnen het bestek van deze overdenking. Maar hier staat in de grondtaal een woord, de rechtvaardigen. Degene die recht voor God staan. Bij wie het vlak ligt tussen de Heer en hun ziel. Die hebben u lief. Ja, zegt u, en daar zit het bij mij nu juist op vast. Ligt het wel vlak? Ben ik wel recht? Sta ik wel recht voor hem? Ben ik wel zo oprecht? Want als ik naar binnen kijk, zie ik alleen maar ongerechtigheid en onoprechtheid. Deugt het geestelijk wel bij mij? Dan mogen we eindigen zoals we zondagmorgen ook eindigden. Leg dan uw vinger. Beide woorden hebben u lief. En probeer uw hart hier ook eens naast te leggen. De oprechten hebben u lief. Mag u dan inderdaad met Petrus zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Er zijn misschien heel veel zaken die ik niet onder woorden kan brengen. Heel veel zaken waar ik misschien helemaal niet bovenop val. Maar dat ik u lief heb gekregen, dat er een liefde is en toch een trekkracht naar u. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Dat mag ik niet ontkennen. Dan zou ik u tekort doen. Wel, dan geven de Heere dat we komende zondag door hem getrokken mogen worden. Met het gebed, trek mij, we zullen u nalopen. En dat de koning in zijn schoonheid ons wil leiden en voeren in zijn binnenkameren. En dat we iets mogen proeven van die zoetheid, die goedheid van Christus, zijn overvloedige genade. En dat we dat ook mogen vermelden, meer dan de wijn. Dat geven de Heere. Amen. zullen we de Heer u ook danken voor deze avond. Hij zag op mij neder, dat mocht die bruid zeggen in Ezechiël 16. Want u kwam voorbij en u ontfermde zich over haar. Het gebeurde ook in Hooglied 1, dat we zojuist hebben overdacht. Het was het gebed van de bruid, trek mij, wij zullen u nalopen. En u trok haar en u huwde haar. U voerde haar in uw binnenkamer. En we hebben er opnieuw slechts maar van kunnen stamelen. We kunnen nooit die diepte bereiken die in deze woorden liggen opgesloten. Maar u, o Heilige Geest, kunt het zo brengen dat het ook in onze harten mag worden gelegd, in de binnenkamer van ons hart. Geef dat we de gedachten die zijn aangereikt mogen meenemen naar huis. En dat we het inderdaad ook in de stilte van de binnenkamer mogen overdenken. En dat we zondag naar deze plaats mogen komen met het gebed, trek mij, zo zullen wij u nalopen. Geef dan dat we u mogen zien in uw dierbaarheid en in uw schoonheid, in uw liefde en genade. Die is toch overvloedig, o Heer in de hemel. En wilt u ons dan trekken voor de eerste keer meer, ook steeds weer opnieuw. We hebben dat ook elke keer nodig, dat hebben we ook gezien en gehoord vanavond. Wilt u alle voorbereidingen zegenen die getroffen zullen worden door degenen van de diaconie en ook kosters? Wilt u geven dat we zondag elkaar hier weer mogen ontmoeten aan deze plaats? Geef dan opnieuw licht over uw woord. En wilt u ons dan ook vergezellen met uw gunst en uw goedheid? We bidden of u het verdere van deze avond bij ons wil zijn. Wanneer we van hier gaan, geleid ons over de wegen. Geef ons een goede nachtrust en sterk ons morgen weer in de taken die op ons wachten. Vergeef genadig wat niet was naar uw reine heilige wil. En hoort u ons om Christus wil, de grote bruidegom. Amen. We zingen met elkaar de avondzang, het derde vers. Verkwik ons door een zoete rust om goed te doen met nieuwe lust, dat onze slaap gematigd zij. Dat zal ook wel zo zijn met deze temperaturen. Maar dat het ook zo mag zijn dat het tot zijn naam en tot zijn eer mag gedijen. Laat het ons gebed zijn. De avondzang vers 3. Zullen we eindigen met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Bedankt nogmaals voor uw aanwezigheid en tot zondag hopen we. Wel thuis.